Laten we in stilgebed dit samen zijn aan de Heer opdragen. Gij richt voor mij een dis aan, voor de ogen van wie mij benauwen. Gij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. En ook vanavond zijn we samengekomen in de naam van onze God en Vader, de schepper van hemel en aarde, die het werk waarmee hij begonnen is niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. Amen. We gaan ook met elkaar de volgende coupletten zingen. 2, 3 en 4 van 615 en laten we dat ook met elkaar staande doen. Zullen we samen God zegen vragen voor dit samen zijn? Liefdevolle Vader in de hemel, wat is het een voorrecht om vanavond hier bij elkaar weer te mogen zijn. Heer, dank u wel dat we vanmorgen hier bij elkaar mochten zijn en stil mochten staan, Heer, bij onderwijs in het huisgezin van God. Hoe belangrijk het is, Heer, dat we discipelen zijn. Dat we niet alleen tot u komen, maar dat we ook van u gaan leren. Heer, dat we steeds meer op u mogen gaan lijken. Heer, dank u wel voor vanmorgen. Dank u wel ook voor vanavond, Heer, dat u ons ook vanavond wilt onderwijzen vanuit uw woord. En zo willen we u vragen, Heer, wilt u ons vanavond een hele fijne en gezegende avond geven? Wilt u door uw woord in ons midden zijn, door uw geest tot ons spreken? We danken u, Heer, voor het feit dat we vanavond ook samengekomen zijn rondom de tafel die voor ons aangericht is. Heer, dank u wel voor het brood en voor de wijn. Dank u wel, Heer Jezus, dat u onze gastheer bent en dat we bij u aan tafel mogen zitten. En dat we stil mogen staan, Heer Jezus, bij het geweldige werk wat u voor ons gedaan heeft aan het kruis op Golgotha. Zo willen we u danken, Heer, dat we ook verbonden mogen zijn met velen die op afstand deze dienst met ons beluisteren. Heer, wilt u in het bijzonder met hen zijn die door ziekte en ouderdom de diensten niet meer kunnen meemaken. Heer, wilt u hen bemoedigen, samen met ons. En dat ze mogen ervaren, Heer, dat ze samen met ons ook het huisgezin van God mogen vormen. Heer, wilt u vanavond tot ons spreken. Wilt u onze harten aanraken. En we danken u, Heer, dat we zo onszelf aan u mogen toevertrouwen. Heer, dank u wel dat we zo voor elkaar mogen bidden. voor de zieken in de gemeente, Heer, waarvan we het misschien niet eens weten, voor degenen die eenzaam zijn, een geliefde moeten missen, wilt u vertroosten, wilt u bemoedigen. En we danken u, Heer, dat we onszelf zo aan u mogen toevertrouwen, ook op dit moment. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Amen. We gaan met elkaar een stukje lezen uit het woord van God. En we beginnen weer van met hetzelfde gedeelte als wat we vanmorgen ook gelezen hebben. Handelingen hoofdstuk 2. Handelingen hoofdstuk 2. Het is heel belangrijk dat we weten wat de vier belangrijke pijlers waren in de gemeente. Laten we het met elkaar nog even lezen vanaf vers 41, handelingen 2. Zij dan die zijn woord aanvaarden, lieten zich dopen. En op die dag werden ongeveer 3000 zielen toegevoegd. En ze bleven volharden bij het onderwijs, daar hebben we het morgen over gehad, wat dat betekent, het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, dat gaan we een andere keer bespreken, het breken van het brood, dat is het thema voor vanavond. Vanavond is het thema brood breken in Gods huisgezin en de gebeden. En dan vers 46 en voortdurend waren zij elke dag eendrachtig in de tempel. Braken het brood aan huis en gebruikten hun maaltijden met blijdschap en eenvoud des harten. Ze loofden God en stonden in de gunst van het gehele volk. En de Heere voegde dagelijks toe aan de kring die behouden werd. En dan ook 1 Korinthe hoofdstuk 10... vers 1. Want ik stel er prijs op, broeders, dat gij weet dat onze vaderen allen onder de wolk waren. Allen door de zee heen gingen. Allen zich in Mozes lieten dopen in de wolk en in de zee. Allen hetzelfde geestelijke voedsel aten. En allen dezelfde geestelijke drank dronken, want zij dronken uit een geestelijke rots welke met hen medeging, en die rots was de Christus. En dan in mijn Bijbel op dezelfde bladzijde, in 1 Korinthe hoofdstuk 11, vers 23. Want zelf heb ik bij overlevering van de Heere ontvangen wat ik u weder overgegeven heb. Dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd overgeleverd, een brood nam, de dankzegging uitsprak, het brak en zeide, dit is mijn lichaam voor u. Doet dit tot mijn gedachtenis. Evenzo ook de beker nadat de maaltijd afgelopen was. En hij zeide, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit en een andere vertaling zegt hier, zo vaak gij het doet. Zal zo ongeveer hetzelfde betekenen. Zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren totdat hij komt. Wie dus op onwaardige wijze het brood eet of de beker des Heren drinkt, zal zich bezondigen aan het lichaam en het bloed des Heren. Maar ieder beproeve zichzelf en eten dan van het brood en drinken uit de beker. Tot zover dit stukje. Broodbreken in Gods huisgezin. Dat hoort thuis in het huisgezin van God. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we dat vanavond met elkaar gaan lezen en gaan onderzoeken vanuit de Bijbel. Broodbreken, wat betekent dat voor ons? Broodbreken in het huisgezin van God. Ja, misschien is het goed om eerst eens even wat na te denken over dat vers wat we gelezen hebben uit de Korinthebrief. Daar lezen we vier hele belangrijke kenmerken van allen die dat meemaakten. Ze waren allen onder de wolk. Ze zijn allen door de Rode Zee gegaan. Ze hebben allen hetzelfde geestelijke voedsel gegeten. En ze hebben ook allemaal dezelfde geestelijke drank gedronken. Een gemeenschappelijk iets. Je zou bijna kunnen zeggen dat zijn de vier pijlers van Israël. Met de doortocht, met hun tocht door de woestijn. Allen onder die wolkkolom. Met andere woorden, ze waren allemaal onder Gods vleugelen. Onder Gods schuil, ja, in Gods schuilplaats. En dat is zo mooi, ze hoorden allemaal bij God. Het was Gods volk. Daar begint het mee. Dat je het eigendom van de Heer bent. Het tweede wat je leest, ze waren allemaal gedoopt. Allemaal zijn ze door die Rode Zee gegaan. Er was er niet eentje die een andere weg ging. Ze waren allemaal gedoopt. En het is zo mooi dat je uit de Bijbel kunt halen dat dat 3 dagen gebeurde na de uittocht uit Egypte. Toen zijn ze door de Rode Zee getrokken en na 3 dagen zijn ze net als Christus uit het graf verrezen en ze zijn uit het water omhoog gekomen. Allemaal, niemand uitgezonderd. Dat hoort bij Israël, maar ook bij de gemeente. En het derde wat je hier kunt lezen, ze hebben allemaal hetzelfde geestelijke voedsel gegeten. Allemaal datzelfde geestelijke voedsel wat uit de hemel naar beneden kwam. Waarvan de Jezus zei, ik ben het levende brood, het manna, wat God hen gaf. En ze hebben ook allemaal diezelfde geestelijke drank gedronken. Nou, over die laatste 2 dingetjes, daar hebben wij het vanavond over. Dat mogen wij doen rondom deze tafel. Allemaal datzelfde geestelijke voedsel eten en allemaal uit diezelfde bron mogen we drinken. En de Jezus heeft gezegd, wie van mij eet, zal nooit meer hongeren. Wie van mij drinkt, zal nooit meer dorst krijgen. De gemeente wordt ook wel vergeleken met Gods bouwwerk, de tempel, priesters. We zijn een koninklijk priesterschap. We hebben zowel een koninklijke status, maar we hebben ook een priesterlijke dienst die we met elkaar mogen vervullen. En als we dan kijken naar dat heiligdom, wat vinden we daar in het heiligdom? 3 hele belangrijke instrumenten waarmee God gediend werd. Aan de ene kant zie je daar de menorah, de kandelaar, uit 1 stuk goud gedreven. Een heel wonderlijk stuk, heel wonderlijk werkstuk. Uit 1 bonk goud, helemaal gedreven. Er mocht geen lasje aan zitten. Die armen die eruit die middelste schacht komen, die werden er niet aangelast. Nee, die werden eruit gedreven. Wij zingen dat wel eens in een van de liederen, dat wij 1 zijn. Er staat in de Bijbel zo mooi in de Efezebrief dat er 1 gemeente is. En dat wij 1 zijn met Christus. Niet eraan vastgelast, maar uit hem voortgekomen. We zijn een eenheid. En die kandelaar heeft maar 1 opdracht om constant licht te verspreiden. Ze mogen het licht laten schijnen door de olie, door het werk wat de hoge priester dagelijks aan deze kandelaar doet. Om deze kandelaar optimaal te houden, zodat deze kandelaar mag schijnen. Aan de andere kant stond de tafel met de toonbroden. Wekelijks, elke week, werd dat brood gegeten door de priesters. Ze mochten als het ware bij de Heer aan tafel zitten. Dat brood dat werd gebroken, dat werd uitgedeeld en dat werd gegeten door de priesters. Nou, dat mogen wij vanavond doen. Hij nodigt ons uit daar in dat heiligdom van God en hij breekt het brood En hij deelt het uit en hij geeft het aan ons. Dat is een heel mooi inzetting daar in de tempel, in het heilige, voor de gemeente. En dan had je natuurlijk ook dat reukenofferaltaar. En dat reukenofferaltaar, daar werd tweemaal daags het reukwerk geofferd. En dat reukwerk, ja, is het niet prachtig wat daar staat? Dat in Openbaring hoofdstuk 5 dat reukwerk vergeleken wordt met de gebeden. Broeders en zusters, ik zal het daar nog wel een keertje over hebben. Een andere zondag. Maar wij zijn een koninklijk priesterschap. Wij zijn dus priesters. En bij een priesterschap behoort ook reukwerk. Offers. En dan mogen onze gebeden mag reukwerk zijn. Broeders en zusters, ik wil deze nood vanavond met u delen. Vanmorgen hebben we het gehad over bijbelonderwijs in de gemeente. En ik hoop dat u inmiddels uw antwoord gegeven hebt op de vraag die ik u gesteld heb. Wat doe ik eraan om de Bijbel beter te leren kennen? Maar de tweede vraag die ik u wil stellen, en dat is niet een vraag, maar dat is ook een nood. Broeders en zusters, wij hebben in de gemeente bidders nodig. Bidders hebben we nodig, die hun taak als priester ook verstaan. We hebben het zo nodig. En bid alsjeblieft met ons mee. Thuis, op de dinsdagavond, we hebben bidders nodig. Want het gebed is de kurk waar de kerk op drijft. Het gebed is de kurk waar uw eigen geestelijk leven op drijft. Het is zo belangrijk, gebed. En dat waren de drie dingen die in het heiligdom aanwezig waren. Lichtstralen, licht uitstralen, met hem aan tafel zitten en bidden, reukwerk offeren aan God. De eerste gemeente, ja, hoe zat het met die eerste gemeente? Zij kwamen dagelijks bijeen in de tempel. Dat was een andere bijeenkomst dan de bijeenkomst die ze hadden aan huis. Ze kwamen als het ware op twee plekken samen. In de tempel en in huis. En een van de huizen was het huis van Maria, de moeder van Marcus, waar Petrus toen naartoe ging toen hij uit de gevangenis bevrijd. Dat was zo'n huis waar de gemeente van Jeruzalem ontstaan is. De eerste kerk in Jeruzalem is ontstaan gewoon in een huis. We lezen het verschillende keren van Paulus, dat Paulus uit de synagoge gebannen werd. En dan lezen we op een gegeven moment, toen ging hij maar in het huis van de overste van de synagoge onderwijs geven. Naast de synagoge. Of in een andere zaal. En dat zie je daar verschillende keren naast elkaar gebeuren in handelingen, dat ze zowel in de tempel kwamen als in het huis. Een van de teksten die ermee te maken heeft, dat is dat in Hebreeën staat, mensen, zorg nou dat je je onderlinge bijeenkomsten, die samenkomsten in dat huis, niet laat gaan, niet laat glippen, maar dat je erbij bent. Uiteindelijk zie je dat handelingen eindigt met het feit dat de christenen helemaal niet meer samenkwamen in de synagoge of in de tempel, maar dat er naast de tempel een andere tempel ontstaan was. En dat was het huis van God, de gemeente van Jezus Christus. Maar eerst zie je dat het een beetje naast elkaar functioneert, het komen in de tempel en het samenkomen in het huis. Maar wat wel heel wonderlijk is, daar staat, als zij eendrachtig elke dag in de tempel samenkwamen, daar staat niet dat ze in de tempel het brood braken. Nee, daar gebeurde dat niet. Waar gebeurde dat? In het huisgezin van God. Brood breken in het huisgezin van God. Als broeders en zusters in Gods huis. Dat is de opdracht. Dat is het mooie wat je hier kunt zien in de gemeente van Jezus Christus. En hoe vaak gebeurde dat? Gebeurde dat elke dag? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Misschien in het begin wel. Ik kan wel lezen uit Handelingen hoofdstuk 20... dat ze dat wel met een hele regelmaat deden, dat breken van het brood. Ze noemden dat hier geen avondmaal vieren, maar ze noemden het broodbreking. Broodbreking. Er staat in Handelingen hoofdstuk 20 vers 7... Er is Paulus uiteindelijk op weg naar Jeruzalem vanuit zijn zendingsreis. En dan staat er in Handelingen 20 vers 7. En toen wij op de eerste dag van de week... Ik weet niet waarom dat sommige mensen altijd maar zitten te drammen van we moeten op de zevende dag bij elkaar komen, op de Shabbat. Maar hier staat heel duidelijk op de eerste dag van de week samengekomen waren. Waarom? Om het brood te breken. Kennelijk lijkt het erop dat men op die eerste dag van de week zondags samenkwam om het brood te breken. Dat hoorde bij de dienst. Dat hoorde bij die samenkomst. En ja, hoe die samenkomst er dan verder uitziet, dat kan soms heel verschillend zijn. Want Paulus dacht, nou moet ik mijn kans waarnemen. Nou moet ik mijn kans benutten, want hij zette zijn reden door tot ver over middernacht. Ik weet niet of ik dat vanavond doe hoor. Maar Paulus had zo ontzettend veel te vertellen. En gelukkig zitten van, oh ja, er zitten toch een paar op een balkon hier. Dan kun je zomaar naar beneden vallen aan het eind. Nou, dat gebeurde toen bij Paulus. Hij zette zijn reden door tot middernacht. En waarschijnlijk waren in dat huis allemaal van die kandelaren waar vuur was. En de zuurstof werd steeds minder en minder en minder. Ja, en op een gegeven moment heb je dat dan, hè? Ik weet wel dat ik vroeger in Stadskanaal vaak sprak. En dan hadden de mensen in Stadskanaal uitgevonden dat ze ook in Winschoten, in de buurt van Winschoten, een dienst gingen houden. Daar kon ik dan 's morgens in Stadskanaal spreken en 's middags in Winschoten. En dat was dan om in de buurt van Winschoten op een hele grote Groningse boerderij. Hè, weet u wel, die grote fabriekshallen, zo'n grote villa daarvoor. En daar kwam je dan 's middags om 2 uur aan. En dat waren allemaal boeren en agrariërs en houthakkers en ik weet niet wat allemaal. En toen ik nog maar mijn eerste woorden sprak en het kacheltje lekker stond te knetteren en de ramen helemaal aan het beslagen waren, nou sprak ik geloof ik voor 1 persoon. En de anderen waren allemaal onderzeils een beetje. Nou ja, toen heb ik gezegd, mensen, dat doe ik niet meer. En 's avonds moest ik dan weer in het Stadskanaal spreken. Maar nee, dat was een ongunstig tijdstip om samen te komen. Goed, nou, Paulus die ging door en ik denk niet dat hier iedereen in slaap viel. Maar zij kwamen samen om het brood te breken. Dat is toch wel heel typerend, hè? Zij kwamen op de eerste dag samen om het brood te breken. Misschien wel goed om dat vers eventjes te lezen in... wat we in Handelingen 2 gelezen hebben. Hè? Daar staat dat zij het brood braken. En ik heb een vertaling gemaakt vanuit de Griekse Bijbel. En daar staat letterlijk vertaald, dus woordelijk vertaald, staat er in vers 46, hier staat, zij braken het brood aan huis en gebruikten maaltijden met blijdschap en eenvoud. In het Grieks staat daar letterlijk, broodbrekend aan huis gebruikten zij hun maaltijden met blijdschap en eenvoud en loofde God. Dus broodbrekend aan huis gebruikten zij hun maaltijden. Mooi hè? Broodbrekend aan huis. Nou, huisgezin van God, daar hoort ook het broodbreken bij. Het broodbreken hoort daarbij. En natuurlijk... Ja, vraag je dan ook hoe vaak gebeurde dat? Nou ja, in de Korinthebrief, daar konden we lezen in dat 11e hoofdstuk, zo vaak gij dit doet. Mensen, en dan denk ik niet dat het gaat om 4 keer per jaar. Ook bij ons in de gemeente zijn er mensen die maar 4 keer per jaar aan het avondmaal gaan, als er 's morgens avondmaal is. En alle avondmaalsvieringen 's avonds laat ze aan hun neus voorbij gaan. En dat is maar één keer in de maand. Eigenlijk is dat veel te weinig. En u weet waarschijnlijk ook wel dat binnen de kerken vandaag is men heel erg bezig met de vraag, moeten wij niet veel meer avondmaal vieren? Maar er staat heel duidelijk in 1 Korinthe, zo dikwijls, zo vaak je dit doet, doe het tot mijn gedachten is. Nou, dus hoe vaak staat er niet, maar wel op een hele regelmatige manier, net zoals dat in het tempel ook heel regelmatig dat toonbrood gegeten werd. Dat hoorde bij de priesterdienst. En als we dan gaan kijken hoe de Heer Jezus liet zien hoe hij dat brood aan ons gaf. Ik vind het zo mooi als je dat leest in Johannes hoofdstuk 6, als de Heer Jezus zelf het brood breekt. Dan staat er zo mooi in Johannes 6, in vers 10, Johannes 6 vers 10, daar begint de broodbreking. De broodbreking begint met dit moment. We hebben vanavond zijn we begonnen met dat prachtige vers. Gij richt voor mij een dis aan, voor de ogen van wie mij benauwen. Prachtig mooi beeld. Nou, de goede herder, die zien we hier in vers 10 van Johannes, Johannes 6 vers 10, waar de 5 broodjes en de 2 visjes naar Jezus gebracht worden. En dan staat er in vers 10, laat de mensen gaan zitten. Wat mooi is dat. Voordat de Heer Jezus überhaupt het brood ging breken, voordat hij zijn ogen opsloeg naar zijn vader en God dankte voor het brood, staat er, laat de mensen gaan zitten. Voor mij betekent avondmaalsviering tot stil te komen. Je komt tot stilte. Je moet dus even stil erbij gaan zitten. Niet al lopend een hap in je mond. Nee, je komt tot stilte. Je wordt tot stilte gezet. Is het niet zo dat er in Psalm 23 staat, hij doet mij nederliggen in grazige weiden. En weet u dat in een van de evangelieën, ik denk in Lucas of in Marcus staat, en hier staat het ook wel, geloof ik. Nee, het staat hier niet. Daar staat, en er was veel gras op die plaats. Er was veel gras op die plaats. Het staat er wel? Nou, kijk. 10b. Ja, ja hoor. Laat de mensen gaan zitten, nu was er veel gras op die plaats. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Dus hij brengt je tot stilte. Hij zegt, ga maar zitten. Ik ben de herder en ik zal jou eten geven. Ga maar zitten. En dan staat er, en ze gingen zitten groepsgewijs. 50 of 100 in je eigen huisgezin. Hoe die groepjes nou gevormd werden, weet ik niet. Ik weet niet of die apostelen zo er tussendoor gelopen, jij die kant, jij die kant. Misschien hebben die groepjes zich wel vanzelf een klein beetje gevormd. Ze gingen keurig netjes in groepjes zitten. En weet je, dat is zo belangrijk, dat je in het huisgezin, in het huis, uitgenodigd wordt om te komen eten. Het is zo mooi. Wordt het omschreven in nog een van de psalmen, misschien goed om dat even te lezen, in psalm 78. In psalm 78, dat is de psalm die gaat over de les der geschiedenis, hoe dat met Israël gegaan is. En dan staat er in vers 18, ik lees even vers 18 tot en met vers 25 vanuit psalm 78. Zij verzochten God in hun hart door spijzen te vragen naar hun lust. En zij spraken tegen God en zeiden, kan God een dis aanrichten in de woestijn? Zie, hij sloeg op de rots, dat er water vloeide en beken stroomden. En daar willen we ook vanavond over nadenken, hoe hij de rots, Christus, geslagen heeft. En zijn zij geopend werd waar ons levend water uitkwam. Zou hij ook brood kunnen geven, staat er in vers 20, of vlees verschaffen aan zijn volk? Daarom werd de Heere, toen hij dat hoorde, verbolgen. Een vuur ontbrandde tegen Jacob, ook verhief zich toorn tegen Israël, omdat zij in God niet geloofden en op zijn hulp niet vertrouwden. Toen gebood hij de wolken daarboven, opende de deuren des hemels, deed manna tot spijzen op hen regenen en schonk hun hemelkoren. Brood der engelen at ieder en hij zond hen teerkost tot verzadiging. Weet je, het eerste wat we gelezen hebben, daar staat, zij verzochten God. En ze zeiden, door spijzen te vragen naar hun lust. Ze hadden als het ware een spijskaart voor zich, een menukaart, en zeiden van, dat willen we hebben, en dat willen we hebben. Zullen we eens even naar die menukaart kijken? Nou, die menukaart kunt u vinden in Numeri. In Numeri, hoofdstuk 11. In Numeri, hoofdstuk 11, daar staat in vers 4. Numeri 11, vers 4. Het samenraapsel dat zich onder hen bevond, werd met gulzig begeren vervuld. Ook de Israëlieten begonnen weer te jammeren en zeiden, wie geeft ons vlees te eten? Wij denken terug aan de vis die we in Egypte aten. Om niet, helemaal voor niks, gratis. En aan de komkommers en de meloenen, het look, de uien, het knoflook. Maar nu drogen we uit en er is in het geheel niets. We krijgen alleen maar dit manna te zien. Het stond niet meer op de menukaart. Met gulzig begin, naar hun eigen wens. En weet je, ik vind het zo mooi wat ze met dat manna allemaal konden doen. Hoe ze dat met veel variaties konden bereiden. En dan staat er in vers 9, van nummer 11, zo'n mooi vers. Telkens wanneer 's nachts de dauw de legerplaats neerdaalde, daalde ook het manna daarop neder. Is dat elke nacht dat de omgeving om ons helemaal nat is van de dauw? Is dat gewoon elke nacht het geval? In de woestijn? U kent de geschiedenis wel van Gideon, hè? Dat hij een vachtje uitspreidde en dat was helemaal nat van de dauw. En wat deed hij met die dauw? Hij wrong het uit en er kwam bijna wel een emmertje water uit. Wat heeft God toch goed voor zijn volk gezorgd, hè? Ze elke morgen met frisheid in de woestijn wakker werden. En dat God voor water zorgde. En dat God voor brood zorgde. Wat geweldig hoe God midden in de woestijn voor hen zorgde. Nou, dat is met elkaar broodbreken. Dat is vanavond wat we mogen doen. Hij nodigt ons uit. Bij hem aan tafel. We mogen met hem aan tafel zitten. De betekenis van broodbreken. Ik zal er een paar noemen. Broodbreken betekent letterlijk Christus aanvaarden. Hij brak het brood en hij gaf het. Christus aanvaarden. Broodbreken betekent ook Christus uitdelen. Je deelt het uit, je geeft het door. En ik vind het zo goed ook dat wanneer u de schaal doorgeeft aan de ander, dat je ook die ander even aankijkt. Hier, alsjeblieft. Je deelt het met elkaar. Je geeft het door. Broodbreken betekent Christus herkennen. Zoals de Emmausgangers Christus herkenden tijdens het broodbreken. Tijdens het broodbreken wordt Christus weer misschien nieuw voor je. groter voor je. Je leert hem nog meer kennen door het broodbreken. Broodbreken betekent aan Christus deel hebben. Je wordt één met hem. Je wordt één lichaam met hem. Want je neemt deel aan datzelfde lichaam. Broodbreken, dat betekent Christus is het middelpunt. Het gaat om hem en tot zijn gedachtenis. Broodbreken betekent Christus zien als jouw voorbeeld. Hoe hij zich voor jou gegeven heeft en hoe jij je aan hem mag geven. Broodbreken is een liefdesverklaring aan Christus. Heer Jezus, ik hou van u. U heeft mij zo lief gehad. Broodbreken is zelfbeproeving. Hoe sta ik tegenover de Heer? Broodbreking is bemoedigd worden. Zoals Paulus midden op zee. Handelingen 27. Het brood brak. Het gaf aan de mensen en ze werden allemaal vol goede moed. Dat is broodbreken. Broeders en zusters, die eerste gemeente, kenmerk voor die eerste gemeente was dat ze heel regelmatig in het huisgezin van God het brood braken. Heer, ik wil u vragen, wilt u ook straks met ons meegaan naar huis? Er ligt weer een hele week voor ons. Heer, voor ons, ja, een onbekende week, maar u weet precies hoe de week eruit zal zien. En daarom willen we u vragen, wilt u maar met ons meegaan? Wilt u onze gids zijn? En wilt u voor ons uitgaan? Dank u wel, Heer, voor dit samen zijn. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. We gaan ons slotlied zingen. En dat is lied 108 uit Johannes de Heer. Leid mij, Heer, o machtig heiland, door dit leven aan uw hand. De eerste twee coupletten voor de zegenbeden en het laatste couplet na de zegenbeden. En zullen we dat met elkaar staande zingen? En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, de onuitsprekelijke genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de krachtige gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijn, tot het moment aanbreekt en Jezus ons tot zich zal nemen. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.